Ja, Hebreeën 12, vers 22. Ik heb al wat over die versen gezegd. Vorige keer zijn we inderdaad een mooi stukje opgeschoten. En in Hebreeën 12, vers 22, maar goed, dan moet ik toch even weer aansluiten bij vers 18. Want in vers 18 en in vers 22 vinden wij een tegenstelling. De tegenstelling namelijk tussen het oude verbond, in vers 18, de wet van Mozes. En in vers 22 vinden wij een aanduiding van het nieuwe verbond. Ik heb vorige keer ook gezegd dat je vers 18 tot en met vers 24 feitelijk kan samenvatten en dan kan zeggen vanaf vers 18, want gij leeft niet onder de wet, maar gij leeft onder de genade. Dat is de kortste samenvatting die je kan geven van vers 18 tot en met vers 24. En dan kan je zo doorgaan in vers 25. Ja, dat kan. Daar staat, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Dat is namelijk degene die spreekt van genade. Wij zouden de genade niet verwerpen. En want in vers 25 komt de tegenstelling nog een keer, maar dan in één vers. Want daar staat, om alvast even vooruit te lopen, daar staat, zie toe dat gij dien die spreekt, Christus namelijk, dan wel Jezus uit het voorgaande vers, dat wij hem niet verwerpen. En dan komt de bekende tegenstelling weer, want dan staat er, want indien deze niet zijn ontvloden die dengene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Dat is een hele lange vers om te zeggen, indien deze niet zijn ontvloden aan Mozes. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. En dat is de Heer Jezus Christus. Maar dat vind je heel vaak in de Bijbel en met name in de brieven, dat er een bepaalde waarheid naar voren wordt gebracht. Maar dat wordt van verschillende kanten belicht en dat wordt nogal uitgebreid gedaan in tussenzinnen. En dit zijn dan wel geen tussenzinnen, maar op andere plaatsen gebeurt het wel. En dan kan je zeggen, ja, dat zijn maar tussenzinnen, dus die kan je overslaan. Het is makkelijk om het verband dan te volgen, maar daarna zou je concentreren op die tussenzinnen. Nee. Ik weet niet of je Romeinen 1, die eerste versen uit je hoofd kent, maar daar staat, als je de haakjes, die haakjes staan zelfs in de Statenvertaling ingevoegd, hè? In Hebreeën 1 niet, maar in Romeinen 1 wel. Daar staat dat Paulus een dienstknecht is van God en dat hij verkondigt het evangelie. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here. Maar dat zijn vier versen waar dat in staat. Maar er zitten allemaal tussenzinnen tussen. Want er wordt er bijvoorbeeld over die Zoon gezegd dat hij naar het vlees is. Naar het vlees stamt hij af van David. En dat hij de Zoon van God is. Dat hij tot Zoon van God gesteld is toen hij uit de dood opstond. Dat wordt allemaal heel uitgebreid genoemd. Maar de hoofdzin is vrij eenvoudig. Maar daardoor des te meer aandacht voor die tussenzinnen. En zo ook hier, vers 18 tot en met 24, waar staat, gij leeft niet onder de wet, maar onder de genade, want daar komt het op neer. Ja, daar wordt een omschrijving van gegeven. Van wat dat dan precies is. Bijvoorbeeld de wet. Hebben we vorige keer ook over gesproken, maar ik doe het dan nog even kort. Waar staat in vers 18 dat de wet, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En welke tastelijke berg was dat? Ja, dat was Sinaï. De berg waar Israël de wet ontving uit de handen van Mozes. Nou ja, in tweede instantie. Want de eerste keer hebben de stenen tafelen het niet overleefd. Zoals bekend.
Onder de man's rules are meant to be
broken. Ja, ja. Dat was de wet van Murphy, was dat. Nee, maar wat er gebeurde was wel de wet van Murphy, dat je die wet niet kan houden. En je wil het goede, en wat gebeurt er? Het kwade. Nou, dat is toch ongeveer de wet van Murphy. De wet van Murphy is alles wat fout kan gaan, gaat ook fout. En zo is het met de wet ook. Alles wat fout kan gaan, want dat beschrijft de wet. Ja, dat gaat ook inderdaad fout.
Dus het is gewoon de wet van Mozes. In plek van Murphy.
De wet van Murphy is eigenlijk de wet van Mozes, hebben we nou vastgesteld. Nou, er zit wel enig verband tussen.
Mozes
vertaald met Engels. Ja, dan krijg je Murphy vast en zeker, ja. Ja, dat zoeken we nog op. Nee, die tastelijke berg is Sinaï. Maar de beschrijving is nogal interessant, want er staat dat die berg, die stond in brand. Het brandende vuur en de donkerheid en duisternis en onweder. En tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, dat is gewoon twee keer hetzelfde, want geklank der bazuin is hetzelfde als een stem der woorden. In ieder geval in dit verband. Welke die ze hoorden, die wet die namelijk werd uitgesproken, die kon men niet dragen en men bad dan ook dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Ho, stop, dit kunnen wij niet dragen. En dit was inderdaad een goede reactie. En de nadruk ligt uiteraard hier ook op die verschijnselen die daarbij kwamen. Dat brandende vuur, die donkerheid, duisternis en onweder. Dat zijn niet zomaar dingen. Zo van, nou ja, dan weet je hoe het er toe ging. Wat voor weer het was, zeg maar. Daar gaat het niet om. Het heeft altijd een overdrachtelijke betekenis. Want anders schrijft Paulus dat hier niet. En de gedachte is inderdaad dat brandende vuur brengt oordeel. Donkerheid en duisternis is sowieso al synoniem, staat voor onwetendheid in de hele Bijbel. Duisternis is onwetendheid. En onweder is oordeel van Gods wegen. Zo ervaar je dat toch ook, als het onweert. Dat voelt zelfs het gevoelen wat erbij komt, om het zo te noemen. Ja, als je het van heel dichtbij meemaakt, dan wordt het wel heftig hoor. Maar dan weet je wel hoe het oordeel van God voelt. En dan weet je ook wat de wet doet. De wet zorgt ervoor dat je in een hoekje gaat zitten en dat je niks meer doet. En dat je je mond houdt en dat je stil wordt, dat je bang wordt. Als het goed is. En als je hoogmoedig bent, dan zeg je, oh nee, mij gebeurt niks, ik wandel zo door die onweer heen. Nou ja, dan probeer je maar je wordt erdoor getroffen dan. Overdrachtelijk gesproken uiteraard. Dat was dus de wet. Vorige keer ook van alles van gezegd, dus ik ga maar door naar vers 22. Want daar vinden wij het tegenovergestelde van de wet. En het tegenovergestelde van de wet is nog altijd genade. Die dingen die staan tegenover elkaar, die zijn niet met elkaar verenigbaar. Want bij heel velen bestaat de gedachte, voor zover wij niet de wet kunnen houden, is daar genade. Oftewel, in de praktijk leef je onder de wet, maar wat jou niet lukt, dat krijg je dan van God aan genade. En dat is nogal een onbijbelse gedachte. De gedachte dat de genade te meerder wordt als je veel zondigt, die is wel bijbels. Het wordt niet echt aangeraden, maar het is wel bijbels. Nee, de gedachte is dat we helemaal niks met die wet en met die zonde te doen zouden hebben. De zonde zou namelijk niet over ons heersen. En de zonde die heerst over je als je onder de wet leeft. Wat las ik nou? Ik las een commentaar op Genesis 1 en 2. Daar werd gesproken over de boom des levens en de boom des kennis, de boom der kennis des goeds en des kwaads. En als het goed is, hebben wij allemaal geleerd dat de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat een uitbeelding is van de wet. De wet zegt ons wat goed is en wat kwaad is. Ja, dat schiet mij wat er binnen. Want dat werd hun verboden, ze mochten niet eten van die boom. Ik weet het eens even de buitenom, maar als je die gedachte kent, dan volg je het wel. Wij leren dat dat een uitbeelding is van het leven onder de wet. Eten van de boom van goed en kwaad. En eten van de boom des levens is leven uit genade en het eten van Christus, het totje nemen van het leven. Maar wat stond er nou in het commentaar daarop? Daar stond, dan moet ik het goed zeggen, dat gebod, want ze probeerden deze gedachte te ontwijken, dus zeiden ze dat dat gebod om niet van die boom te eten, dat interpreteerden ze uiteraard al als wet. En ze zeiden, als je niet van die boom eet, dan is het goed. En als je wel van die boom eet, dan is het kwaad. Ja, dat is uiteraard zo. Maar hoe moet ik dit naartoe leggen? Ja. Je hebt goed en je hebt kwaad. Wat is goed? Goed is eten van de boom des levens. En kwaad is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar de boom der kennis des goeds en des kwaads heeft in zich ook iets goeds. Dat is de boom van kennis van goed en van kwaad. En toch is dat niet goed.
Het brengt scheiding, die boom. Als het is een kennis van goed en kwaad, dan word je dus met je neus op de feiten gedrukt.
Ja, dat is het. Ja. Maar dat werd, ja, ik kan het moeilijk onder woorden brengen. Ik zou het er eigenlijk bij moeten hebben en naar voren moeten lezen, maar goed.
Het goede is waarschijnlijk dat je daardoor leert dat goed en kwaad is.
Ja, dat.
Een activatie ervan.
Ja, dat zegt men er dan van of
dat
zo.
Zegt men er
ja,
van.
Ja, precies.
Hetzelfde van de wet.
Ja.
Leer je jezelf kennen.
Ja.
Leer je zonde kennen.
Ja, en dat beschouwt men dan wel als goed. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld, want dat is een misverstand, wij hebben uitspraken bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5. Daar staat dat wij in de toekomst voor de rechterstoel van Christus zullen wij wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. En dan denken wij al snel van, ja, wat dus voorgeschreven staat, de wet die we wel gehouden hebben en de wet die we niet gedaan hebben. Maar daar gaat het niet om. Want het leven onder de wet is per definitie kwaad. Zelfs al doe je de wet. Zelfs al doe je het goede van die boom van kennis van goed en kwaad. Zelfs al doe je het goede, dan nog ben je verkeerd bezig. Want je eet niet van die boom des levens. Die boom des levens is goed. En die dingen, ja, ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen. Het probleem daarvan is dat men dus die dingen ook in elkaar schuift. Dat men wet en genade met elkaar vermengt. Maar er zijn talloze schriftplaatsen waaruit blijkt dat we dat niet zouden doen. Want, maar dat is helemaal terug tot de basis. Als je leeft onder de wet, word je per definitie beheerst door de zonde. Omdat bij alles wat je dan doet, vraag je je af, mag het wel of mag het niet? En dan ben je al verkeerd bezig. Die vraag is dus al verkeerd. Zelfs al doe je daarna het goede. Je wordt beheerst door de wet. En dus door de zonde. Maar goed. Dat was even een zijstraat. Terug maar naar vers 22. Daar staat, gij zijt gekomen, in tegenstelling tot vers 18. Gij zijt gekomen tot de berg Sion in plaats van de berg Sinaï. Allebei bergen die naast elkaar staan. Aan de ene kant de berg Sion, uitbeelding van de wet. En aan de andere kant de berg, nou zei ik het verkeerd hè. Aan de ene kant de berg Sinaï, uitbeelding van de wet. En aan de andere kant de berg Sion als uitbeelding onder andere dan van de genade. Maar er wordt nog wel wat meer in uitgebeeld. Want wij kennen de tegenstelling tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En die kennen wij gewoon op aards niveau. Bijvoorbeeld voor Israël. Aan Israël is het nieuwe verbond aangekondigd. En daar wordt niet gesproken van een hemelse positie daarbij. Maar gewoon van een aards nieuw verbond. Wat wij bijvoorbeeld noemen het duizendjarig rijk. Dan zal Israël en de volkeren zullen leven onder het nieuwe verbond. Zullen leven uit genade, maar gewoon hier op aarde in de toekomst. Maar hier volgt dus een dubbele tegenstelling, namelijk tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, maar ook tussen aardse dingen en hemelse dingen. Want deze Hebreeënbrief spreekt uitdrukkelijk over de hemelse positie van de gemeente. Dat hebben we in het verleden al gezien en hier wordt het nogmaals benadrukt. Want er staat, gij zijt gekomen tot de berg Sion, maar als je de tegenstelling met vers 18 vasthoudt, dan moet er staan, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Want in vers 18 staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï. En een tastelijke berg is datgene wat je aan kan raken en wat je kan zien. Maar wij zijn gekomen tot de... En daar staat het er wel niet bij, maar dit wordt toch... hooguit geïmpliceerd. Dat die tegenstelling bestaat tussen een tastelijke berg en een ontastelijke berg. Het wil namelijk zeggen, wij zijn gekomen tot dat nieuwe verbond, maar dan wel onzienlijk. Wij leven niet in een geopenbaard koninkrijk. Hoewel er vele gelovigen zijn die dat denken, dat wij dat koninkrijk hier op aarde moeten bouwen. Maar dat is een groot misverstand. Het koninkrijk is hier nog niet op aarde, het koninkrijk is in de hemel en wij zijn met hem gezet in de hemel. Dat zien wij niet. Nee, maar dat staat hier ook, dat we dat niet zien. Het is een ontastelijke berg, staat er. Een ontastelijke berg Sion. En dat het over de hemel gaat, blijkt ook uit de uitdrukking dat wij gekomen zijn tot het hemelse Jeruzalem. En Jeruzalem, want Sion is de berg in Jeruzalem. Jeruzalem en Sion dan als aanduiding van het nieuwe verbond, dat kan. Maar sterker nog, als aanduiding van het koninkrijk. Want Jeruzalem leren wij kennen als de stad van David. Nee, niet Bethlehem. Ook wordt één keer genoemd. De stad Davids, Bethlehem. Maar in het Oude Testament is Jeruzalem de stad van David. En David was de grote koning. En daarna Salomo uiteraard, die ook in Jeruzalem zat. Jeruzalem heeft van alles te maken met het koninkrijk. Want dat is de plaats van waaruit de wet zal uitgaan. Zo staat het er ook, hè? Vanuit Sion zal de wet uitgaan. En onder wet dan te verstaan de onderwijzing. Want wet in het Oude Testament, ja, dat is Torah. En iedereen zegt daarvan dat dat veel te smal vertaald is. En dat is ook zo. Het is veel breder. Het is een onderwijzing. Het is een leer, het is, vul maar in. Maar het woord wet dekt dat niet helemaal. Maar goed. Maar vanuit, of in de toekomst zal vanuit Jeruzalem Gods woord uitgaan. Maar dat is op aarde. Maar hier wordt gesproken over een hemels Jeruzalem. En een andere aardigheid is wel dat er staat, gij zijt gekomen tot de berg Sion. En dan staat er, en de stad des levenden gods. Maar dat wil gewoon zeggen, comma, de stad des levenden gods. Dan wel namelijk de stad des levenden gods. En is gewoon namelijk. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Namelijk, wordt het gespecificeerd, wordt er commentaar op gegeven. Namelijk de stad des levenden gods. En als je vanuit het Oude Testament zou komen, dan had je dat er niet achter gezet. Achter Sion. Want de allereerste keer dat Sion voorkomt, dat is in 2 Samuel 5 vers 7. Voor degene die dat dan even op wil zoeken, dat ga ik nu niet doen. Maar als je dat op wil zoeken, er staat in 2 Samuel 5 vers 7 dat David de burcht Sion innam. En er staat erachter de stad Davids. Die stad wordt van begin af aan al de stad Davids genoemd.
Dezelfde is de stad Davids.
Dezelfde is de stad Davids, ja. En of dat dan Sion of Jeruzalem is, dat maakt niet zoveel uit, want die dingen worden door elkaar heen gebruikt in de Bijbel. Maar wat je dus moet opvallen is dat er staat, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods. Eigenlijk had er moeten staan, als je vanuit het Oude Testament komt, de stad Davids. Maar ja, als je spreekt over de stad Davids, dan heb je een aards koninkrijk in gedachten. En als je spreekt over Sion, de stad des levenden Gods, dan zouden wij inderdaad een hemelse stad in gedachten hebben. Want dat ligt op hetzelfde niveau als die kwestie. De Messias, wiens zoon is hij? Dat vraagt de Heer Jezus op een gegeven moment. De Messias, wiens zoon is hij? Waar staat er in het Oude Testament? En dan zegt men, hij is de zoon van David. Dat klopt. Naar het vlees, de aardse lijn. Aards gezien is de Heer Jezus de zoon van David. Maar bij zijn opstanding uit de dood werd de Heer Jezus ook gesteld tot zoon van God. En dat heeft wel degelijk te maken met zijn hemelse positie. Het zijn twee dingen, de Heer Jezus is het allebei. Hij is een aardse koning omdat hij de erfgenaam van David is, maar hij is een hemelse koning. Hij is koning over alles omdat hij de erfgenaam is van God. En een ander ding wat hier opvalt, is dat er staat dat wij zijn gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levenden Gods. Dan moet de vraag zijn, kan God dan ook dood zijn? Toch? Dat is toch stom dat er hier staat, levende Gods. Nou ja, er staat er niet, er staat de stad des levenden Gods. Ja, dat hadden we wel gedacht dat die levend is. Toch?
Nou ja, aan de andere kant worden wij geacht de dood des Heren te verkondigen.
Ja, ja, maar of je dan spreekt over de dood van God, dat wordt nog wel weer wat lastiger. Maar goed, dat is
van Jehovah.
Ja, en Jehovah is de uitgedrukte beeld van Gods wezen. Gods wezen, God in wezen, kan niet sterven. En hoe dan ook, als wij onder God, zelfs als wij onder God verstaan, de opgewekte Christus, ja. Dan nog is de vraag, ja, de levende God, ja, de Heer Jezus Christus is uit de dood opgestaan. Maar dan had het beter kunnen staan, de stad des levenden Christus of zo. Of de opgewekte Christus. Maar er staat de stad des levenden Gods. Maar wat wij moeten leren, is dat leven en dood, wat wij moeten leren is wat dat is, leven en dood. En leven is gemeenschap. Liefde. Nou ja, liefde en gemeenschap liggen sowieso dicht bij elkaar. Leven wordt in de Bijbel altijd aangeduid met bloed. En dat is nogal mooi, want het zie je niet, bloed, als het goed is. Als je het wel ziet, dan klopt er iets niet. Je ziet het niet, maar het is wel actief en doet van alles. Het is het actieve leven. En dat is wat hier ook staat. De stad des levende Gods. Dat wil zeggen dat de stad dan wel dat koninkrijk van een actieve God. Een God die namelijk iets doet. Want als je aan de wereld vraagt hoe het met God staat, dan komen zij jou vertellen, God is dood. God doet niks. God is er wel een keer geweest, maar de laatste tijd heeft hij weinig van zich laten horen. En als iemand niks van zich laat horen, dan is die als dood voor jou. Dan hoeft hij niet overleden te zijn, maar dan is die wel als dood voor jou. Ik heb zo'n spiegel. Ik heb een spiegel, die heeft ook te maken met de dood. Dat is een dode hoekspiegel. Heeft niks met leven in de zin van iets wat ademt of weet ik veel wat te maken. Wat is een dode hoekspiegel? Een dode hoekspiegel is zo'n spiegel die jou precies wijst naar dat plekje wat je normaal niet ziet, waar je normaal en zien is ook gemeenschap. Als je daar geen deel aan hebt, je ziet dat niet in de spiegel, maar daar heb je een speciale spiegel voor. Die zorgt ervoor dat je dat wel ziet. Dus het is eigenlijk niet eens een dode hoekspiegel, het wordt zelfs een levende hoekspiegel. Maar goed, dat is een beetje muggenziftend, maar ja. Dood wil gewoon zeggen scheiding. Ja. En in hetzelfde boekje, dit is wat makkelijker uit te leggen, in hetzelfde boekje werd ook gezegd dat toen Adam en Eva van de boom van kennis van en goed en kwaad gingen eten. Toen was de straf daarop. Ten dien dagen zult gij de dood sterven. Zult gij stervende sterven, staat er. En dan wordt er gevraagd, ja, maar toch stierf Adam en Eva op die dag niet. En dan wordt er een verhaal bij bedacht. Dan wordt er gezegd, nee, maar God liet toen al zijn genade zien. En hij hield ze nog lang in leven, et cetera, et cetera, et cetera. Adam mocht toch nog een tijdje doorleven. Maar dat is een zelfbedacht iets. Er staat, toen Adam en Eva het gebod hebben overtreden, zouden zij de dood sterven. Of stervende sterven, staat er eigenlijk. Wat betekent dat? Staat er ook gewoon bij, hoor. Er staat namelijk bij dat ze niet meer in de hof mochten komen en dat de toegang tot de boom des levens afgesneden werd. De toegang tot de bron van leven was er niet meer. Ben je dan dood? Ja, in die relatie wel. Ja, en dat begrijpt men dan niet, omdat men een woord te smal interpreteert. En als hier dan staat de stad des levende gods, dan wil dat zeggen dat wij gezet zijn in een positie waarin wij, waarin God een actief werk doet aan en in ons. En dat is het grote verschil met de wereld, want in de wereld doet God geen actief werk. Aan de ongelovigen doet God geen werk. Zelfs aan een gelovige die aardse dingen bedenkt, zo staat het in de Bijbel, doet God geen werk. Ook al bidt men, zo hard als men kan, zo lang als men kan, God doet er niks aan. Jacobus zegt gewoon, ja, je ontvangt niet omdat je verkeerd bidt. Je bidt voor jezelf om het in je wellusten door te brengen. Gewoon als je voor jezelf, voor je aardse leven bidt, ja, dan heb je niet veel van hem te verwachten. Want dat is de oude mens. En de oude mens, die is nog altijd dood door de zonden en misdaden. Die staat niet in actieve gemeenschap met God. Maar onze nieuwe mens wel. En daar gaat het hier over. Er wordt gezegd, je bent geplaatst in het koninkrijk van de levende God. Die doet daar een actief werk. En dat is waarom erbij staat, levende Gods. En staat er dan achter, wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Nou, dat is uiteraard die stad. Maar dan in zijn hemelse toestand. Want wij hebben al eerder gelezen over Abraham. Dat Abraham een stad verwachtte. En daar heb ik toen ook van gezegd. Dat is in Hebreeën 11 vers 10. Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, wel kunstenaar en bouwmeester God is. Daarvan heb ik ook gezegd, onder andere, dat is de nieuwe schepping, dat is het koninkrijk. Gaat Abraham dan het koninkrijk in? Ja, uiteindelijk wel. Hij gaat toch een nieuwe schepping in? Dat is ook het koninkrijk. Het zijn dan wel niet de 1000 jaren zoals wij die kennen. Maar het is wel degelijk het koninkrijk. Want het koninkrijk van Christus is een eeuwig koninkrijk. En daar zal Abraham ooit een keer ingaan. Maar hier staat niet bij dat het om een hemelse stad gaat. Maar als je nou in dit, daar heb ik dit schriftgedeelte weer voor me. Dan lees je verder. Dan staat er in vers ja, en in vers 15, daar staat, inderdaad vers 16, daar staat, maar nu zijn zij, Abraham en al die andere oud-testamentische gelovigen, maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland, maar ook een betere stad. Want ja, vaderland of een stad, dat maakt ook niet zoveel uit hoor. Nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Naar een hemels vaderland. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een vaderland bereid. Maar nou staat er weer stad. Hij had hun een stad bereid. Een koninkrijk. Alleen niet een hemelse. Daar zijn ze nu naar begerig. Maar ja, dat was er in hun dagen nog niet. En in onze dagen is een hemels koninkrijk tot stand gebracht. En daar maken wij deel van uit. En dat hemelse koninkrijk en dat hemelse Jeruzalem, dat vind je niet alleen hier in Hebreeën 12. Maar ik moet uiteraard ook even naar Galaten 4. Het zijn wel de twee belangrijkste schriftplaatsen waar Jeruzalem genoemd wordt in de brieven. En waar gezegd wordt dat wij daar ingegaan zijn. In Galaten 4. Galaten 4, dat is dat gedeelte vanaf vers 20. En waar... vers 26, maar ik zit even te bedenken waar ik zal beginnen. Want ja, je krijgt weer dat ingewikkelde verhaal over Abraham die twee zonen had. De een uit de vrije en de ander uit de dienstmaagd. Vers 22. En dat dat dingen zijn, vers 24, die een andere beduiding hebben. Dat beeld namelijk iets uit. En er staat in vers 24 bij wat het uitbeeld. Namelijk die twee zonen, Ismaël en Isaac. Dat zijn twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, dat spreekt dus over het oude verbond, dat hebben we in Hebreeën 12 ook gezien, een berg in Arabië, en koopt overeen met Jeruzalem, dat nu is. En wat is het Jeruzalem wat nu is? Dan wel het Jeruzalem wat in die dagen was, dat komt niet zo, komt nogal overeen. Dat is een Jeruzalem wat leeft onder de wet, spreekt over het Joodse volk, levend onder de wet met al hun rituelen. En daar staat er ook bij, het Jeruzalem dat nu is, en dat is dienstbaar, dat is een net woord voor slavernij. Jeruzalem dat nu is, is dienstbaar, is in slavernij met haar kinderen. Dat wil zeggen, iedereen die bij dat Jodendom hoort, die hoort bij dat Jeruzalem, dat leeft onder de wet en het zal niet erven, is de gedachte. Dus Jeruzalem is aan de ene kant een beeld, namelijk het Jeruzalem dat nu is, is een beeld van het oude verbond. Maar staat erachter in vers 26, maar het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Daar horen wij namelijk thuis. Niet in het aardse Jeruzalem, maar in het hemelse Jeruzalem. Spreekt wel degelijk over het oude verbond, nieuwe verbond. En spreekt over het koninkrijk. En een ander ding in dit vers, wat ook wel aardig is. Is dat er staat in vers 25. Dat Hagar, dan wel Ismaël. Dat is Sinaï. Spreekt over het oude verbond. Komt overeen met Jeruzalem dat nu is. En dan staat er in vers 26, maar het Jeruzalem dat boven is. En dan klopt er toch eigenlijk iets niet aan die zin. Er staat eerst het Jeruzalem dat nu is. En daarna wordt er gesproken over het Jeruzalem dat... Ja, precies. Dat had er eigenlijk moeten staan, toch? Dat wordt toch geïmpliceerd als je... Als je nou de woordjes daarna wegstreept en je zou zelf iets in moeten vullen, dan is dat de gedachte.
Mag ik ook zeggen, nu is dus ook beneden en straks is dus boven. Als je dan
woord hebt
tot
dan. Nou, ja, straks is boven. Nee, nu is boven. Ja. Wij zijn nu al gezet daar. Maar wat
is.
Ja, de gedachte is namelijk, die hier heel erg onder de oppervlakte zit, is dat koninkrijk in de toekomst pas op aarde zal komen. Maar zolang het in de toekomst nog niet op aarde is, en waarom is het nu nog niet op aarde? Omdat nu nog dat Jeruzalem is wat leeft onder het oude verbond. Eerst moet het Jodendom onder een oordeel komen. En men moet het Jodendom loslaten en tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dan pas zou er een nieuw Jeruzalem gebouwd kunnen worden, zelfs letterlijk. Want zelfs letterlijk wordt het oude Jeruzalem verwoest. Maar omdat wij zijn wel in een koninkrijk geplaatst, alleen het is niet hier op aarde. En wij hoeven ook niet te wachten op de toekomst. Nee, we zijn nu al het koninkrijk ingegaan, maar dan gewoon op een hoger niveau, zonder dat iemand dat merkt. En in de toekomst zal dat Jeruzalem vanuit de hemel geopenbaard worden op de aarde. Maar goed, dan zit je in Openbaring 20, 21, 22, die hoofdstukken. En daar staat, wat nogal misverstaan wordt, daar wordt gesproken over Jeruzalem, een stad die nederdaalt vanuit de hemel op de aarde. En als je dan in die films dat ziet, dan wordt er zo'n voorgefabriceerde stad. Heb je dat nog gezien? Dat is echt waar, dan zie je zo'n voorgefabriceerde stad, zie je dan zo schemerig in de verte en dat daalt dan zo rustig neder. Ja, als je toch iets van, als je nou Jeruzalem nou in dit soort deze verbanden zoekt, dan kom je al een heel eind. En als je Openbaring leest, dan moet je toch ook wel tot de conclusie zijn gekomen dat het nogal overdrachtelijk taalgebruik is. En waarom zou dat dan niet zo zijn? En dat is dus inderdaad ook zo, dat Jeruzalem waarover gesproken wordt, is dat koninkrijk wat komt, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. En dat bidden wij dus ook. Ja, ja. En men heeft ook de gedachte dan dat het ook uit de hemel verwijderd is. Hè? Dan is het niet meer in de hemel, maar is het op aarde. Maar de gedachte is dat het zich uitbreidt vanuit de hemel over de aarde. Maar ja, dat heeft alles te maken met het feit dat het koninkrijk in onze dagen verborgen is. En dat ziet men niet. Ik bedoel ook overdrachtelijk. Tuurlijk zie je dat niet omdat het verborgen is, maar men weet dat ook niet. Men kent dat niet, men heeft daar geen oog voor. Dat is nog weer zo'n dubbelzinnige uitdrukking. En dan gaat men toch aardse dingen zoeken en bedenken. En dat zouden wij niet doen, want wij zijn met hem gezet in de hemel, namelijk in dat hemelse Jeruzalem, in het koninkrijk. Er zijn ook sommigen die zeggen, nee, de gemeente heeft niks van doen met het koninkrijk. De gemeente is voor de hemel en het koninkrijk is voor Israël. Waar de gemeente dan wel bij hoort, dat weet dan niemand. Want dan is de gemeente in de hemel, er komt straks in de toekomst komt het koninkrijk van Christus op aarde. En wat de gemeente dan te doen heeft, weet niemand, want de gemeente heeft geen plaats in het koninkrijk. Dus wat de taak dan van de gemeente is?
Die is gevangen genomen.
Die is gevangen genomen. Die is gevankelijk weggevoerd, dat staat in Efeze 4. En zo ver mogelijk weg, helemaal naar de hoe heet dat? Naar het overhemelse, noemt men dat dan ook nog. Nee, dat is de andere kant op. Maar dan in het bovenhemelse zijn we dan geplaatst. En dat heeft niks met, niks met de roeping van Israël in de toekomst te maken. En heeft niks te maken met het koninkrijk. Maar het moet toch duidelijk zijn dat hoewel er verschil bestaat tussen de gemeente en Israël. De gemeente en, nou, laat ik het zo zeggen, dat de gemeente wel degelijk tot Israël behoort. Waarom wordt hier anders gesproken over Jeruzalem? Dat is toch de hoofdstad van Israël? Wij horen toch bij Israël? Dan of niet? Of staat dit dan weer hier helemaal los van? Krijg je dat soort dingen weer? Staat het in één keer helemaal er los van? Zeg maar, ja, in dit schriftgedeelte heeft Jeruzalem wel te maken met Israël, maar in dit schriftgedeelte heeft Jeruzalem niks te maken met Israël. Ja, net hoe het ze uitkomt, ja. Nee, wij horen wel degelijk bij Israël. Het Israël Gods worden wij dan genoemd. Op grond van afstamming? Nee, niet op grond van afstamming. Op grond van het feit dat wij geloven in de God van Israël. Wij zijn namelijk, en dat volgt hier in vers 23 ook, wij zijn namelijk eerstelingen, eerstgeborenen van dat koninkrijk. Binnen dat koninkrijk hebben wij, op Christus na, de hoogste positie ontvangen die er is. Een positie van koningen en priesters. Dat is de positie van de eerstgeborenen. Ja, dat is dezelfde. Dat is het verhaal van Jacob en Esau en Isaac en Ismaël, wat omgedraaid wordt. Israël zou eigenlijk eerst komen, maar dat gebeurt toch niet. De gemeente komt ervoor in de plaats en krijgt ook nog een hogere positie ook dan Israël. En Israël is zo jaloers als de best. En dat zijn ze inderdaad. En uiteindelijk zullen ze wel genoegen nemen met een lagere positie. Maar goed, ze krijgen een lagere positie. Een aardse en wij een hemelse. Ja, dat is niet anders. Dat is het werk Gods. Dat is het plan Gods. Daar hebben wij ook niks over te zeggen. Dat bepalen wij ook niet. Dat leren we gewoon uit de Bijbel. En dan staat er, einde van vers 22, dat wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem en tot, kan je dus gerust invoeren, en tot de vele tienduizenden der engelen, want dat moet er staan. Myriads, hoe je dat ook uitspreekt, weet ik niet, maar dat staat er in het Grieks. Ja, daarom. Maar het is wel een bekende, de myriaden, het is een bekende term ergens. Maar goed. En dat wij zijn gekomen tot de vele tienduizenden der engelen wil feitelijk zeggen, ik zal me direct zeggen wat het inderdaad betekent, dat wij die engelen zijn. Er wordt zo vaak gedacht, ja, daar heb je daar een groep engelen en wij zijn daaraan toegevoegd. Wij horen daarbij en je hebt dus een groep engelen en je hebt de gemeente daarnaast.
Wat maakt het dan voor verschil of er duizenden of tienduizenden staat?
Nou, die term kom je nog tegen op andere plaatsen.
Nee, maar het doet niks toe of af aan deze
aan. Nee, maar in Henoch vind je die term. In de brief, ja, dus het boek Henoch, maar dat staat niet in de Bijbel, maar daar spreekt Judas over. Maar daar zullen we zo wel naartoe gaan. Maar het maakt ook niet zoveel uit, want de ene keer wordt er gesproken over 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal duizenden of zo. En dan blijkt dat het ook over dezelfde groep gaat.
Een heleboel,
ja. Ja, of dat verder nog iets betekent, dat weet ik niet. Maar het gaat in ieder geval om die aanduiding die je op andere plaatsen ook tegenkomt. Maar wat ik eerst even vast wil stellen is dat dit betekent dat wij die vele tienduizenden der engelen, dat zijn wij. Dat is niet een aparte categorie. Want als wij zijn gekomen tot, vers 23, de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, dan zeggen wij toch ook, ja, dat zijn wij. Toch? Maar ja, als er dan een beetje onduidelijke uitdrukking voor ons staat en ook nog gesproken wordt over engelen, dan durven wij onszelf daar niet zo snel mee te identificeren. Want ja, wij zijn toch geen engelen. Ja, jij wel. Jij bent een engeltje. Ja, wij zijn toch geen engelen? Oh nee! Zijn wij geen engelen?
Zijt gij niet de engelen gelijk?
Ja. Wat zei de Heer Jezus toen kwamen, de Sadduceeën kwamen bij hem en die zeiden van, er was een vrouw en die had een man en die man die stierf en toen en daar had ze geen kinderen van en toen kwam de broer, want zo moest dat volgens de wet van Mozes, en daar liet ze ook geen kinderen voor na en toen kwam de volgende tot 7 maal toe. Wie zijn vrouw zal zij zijn? Ja. Zei de Heer Jezus, gij dwaalt. Dat is een domme vraag. Gij kent de schrift niet. Want in de opstanding wordt niet gehuwd. Of weet gij niet dat de kinderen de toekomende eeuw, of zo staat er dan, de engelen gelijk zullen zijn? Nee, dat wisten ze blijkbaar niet. En ze hadden het kunnen weten uit het Oude Testament, want de Heer Jezus zegt, gij dwaalt, niet wetende de schrift. Dus ze hadden zelfs uit het Oude Testament kunnen concluderen dat er een categorie van mensen zou zijn die aan de engelen gelijk gemaakt zouden worden. Hoe? Daar gaat het nu nog even niet over. Eerst maar even vaststellen dat wij als gelovigen wel degelijk als engelen worden aangeduid. Die schriftplaats heb je er nog meer. Ja, maar ja, die zijn ook weer moeilijk. Je hebt in Openbaring 12 vind je Michael en zijn engelen. En de oude slang en zijn engelen. Maar ja, dan moet je wel eerst geleerd hebben dat Michael, dat de Heer Jezus Christus is. De Heer Jezus is namelijk ook een engel. Want hij is de aartsengel. Michael, dat is de Heer Jezus Christus. En die engelen rondom Michaël, dat is inderdaad een uitbeelding van de gemeente. Een andere die ook wel leuk is, zoeken we die nog op voor de pauze, is in Johannes 1. Dan krijg je ook direct antwoord op de vraag, hoe had men dat kunnen weten uit het Oude Testament? Dat er ooit mensen zouden zijn die engelen... zouden zijn. Aan het einde van hoofdstuk 1 van Johannes heb je Filippus en Nathanael, die vinden de Heer Jezus, die stellen vast dat hij de Messias is. En dan zegt Nathanael, zegt in vers 50, Rabbi, gij zijt de zonen Gods, gij zijt de koning Israëls. En wat je eigenlijk zou moeten merken in deze uitspraak, is dat hij op het eind de nadruk legt toch op de aardse positie van de Messias. Tuurlijk, hij zegt, gij zijt de zonen Gods. Maar, hij zegt direct achteraan, gij zijt de koning Israëls. En dan denkt hij waarschijnlijk toch aan een geopenbaard koninkrijk waarvan Christus de koning is hier op aarde. En dan zegt de Heer Jezus in vers 51, Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, want dat wist de Heer, zo gelooft gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En zo'n uitspraak, gij zult grotere dingen zien dan deze, spreekt altijd over onze bedeling, waarin aardse beloften in één keer een hemelse toepassing krijgen. Nieuwe verbond op aarde. Ja, maar eerst in de hemel. Daar heb je talloze voorbeelden van hoor. Dat er gezegd wordt dat er grotere dingen zouden komen. En de Heer Jezus spreekt ook over die grote dingen. Want hij zegt in vers 52. Hij zeide tot hem. Voorwaar zeg ik u lieden. Van nu aan. Dan zeg ik er toch gewoon bij, zonder dat ik dat verder toelicht. Dat wil zeggen, vanaf de opstanding van Christus. Dat is in het hele Johannes-evangelie zo. Het staat in hoofdstuk 5, de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Dat was nog niet zo, dat was pas zo bij zijn opstanding. Dan moet je er dan elke keer bij zeggen. En zo ook hier, vers 52, van nu aan... Vanaf de opstanding van Christus, zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Ja, ik weet dat het een moeilijke uitspraak is. Dan doen we eerst de vraag, waar hebben we dat gezien? Engelen Gods die opklimmen en nederdalen. Hebben we dat gezien? Is daar ergens verslag van gemaakt? Heeft iemand er wat van gehoord? Ja, maar dat was in het verleden. Maar hij is goed, het antwoord is goed, maar daar komen we zo op. En waar je nog over zou moeten verbazen is dat er staat, gij zult de engelen Gods zien opklimmen en nederdalen. En wij maar denken dat die engelen in de hemel zijn, dat ze het eerst nederdalen en daarna opklimmen. Waar het dan ook goed voor mag zijn. Maar er staat, de engelen Gods die klimmen eerst op en dalen daarna neder. Op de Zoon des Mensen. En of dat woord op, of dat ook anders vertaald kan worden, weet ik niet. Want een beetje toch merkwaardige uitdrukking. Maar goed. Maar moet duidelijk zijn dat ook zo'n uitspraak spreekt over de roeping van de gemeente. En die wordt dus aangeduid met als engelen. En het klopt precies, want het is wel degelijk zo dat wij eerst zullen opklimmen en daarna zullen nederdalen. Met de Zoon des Mensen zou ik dan invullen, maar ik heb niet nagekeken of er ook echt op staat. Maar goed. Maar hier vind je dus ook die engelen. En ik weet wel dat het cryptisch is, maar ja, in Genesis 28 was het ook nogal vaag, waar inderdaad Jacob die droom krijgt. Met die engelen Gods die opklimmen en nederdalen, want daar droomde hij over. Toen hij zijn hoofd te rusten had gelegd op een steen, dan wel meerdere stenen, maar één steen, die hij gezalfd had. Wat spreekt over de opgewekte Christus? Hij sliep er eerst op en daarna richtte hij hem op en zalfde die hem. Ja, zo was het inderdaad, ja. Ja, maar goed, dat plaatje, dat beeld herhaalt zich toch de hele tijd. Maar dat gebeurt 's nachts in een droom. Ja, en in een droom, als er in een droom iets gebeurt, dan spreekt het altijd over onze dagen. De dagen waarin God geen actief werk doet in de wereld, waarvan weinig zichtbaar is. De wereld slaapt, de wereld is in duisternis en toch doet God wat. God verzamelt zich een volk voor zijn naam in de hemel. En ik geloof wel degelijk dat deze uitspraak van toepassing gebracht moet worden op de gemeente. En dan heb je dus nog een schriftplaats waar de gemeente aangeduid wordt als engelen. En daar komt bij dat een engel niets anders is dan een boodschapper. Dat is wat het betekent. Het hoeft niet eens een hemels wezen te zijn. Maar het kan wel. Het kan heel goed. Blijkt ook dat het geregeld zo is, maar het hoeft niet altijd. Want dat is de betekenis van het woord engel. Want een engel, dan weten we helemaal niet wat het is. Een engel. Nee, want dat is het Griekse woord gewoon. Maar het betekent boodschapper. En dat is wat wij wel degelijk zijn. Die functie zullen wij ook zeker in de toekomst nog wel vervullen. Maar goed, we zullen eerst een kop koffie nemen. Misschien is het goed om toch nog Lucas 20 op te zoeken. Die heb ik al enigszins uit mijn hoofd geciteerd. Lucas 20. Over die engelen. Dat wij die engelen zijn. Ja, dat is goed dat we die even opzoeken. Lucas 20, vers 36. Voorafgaand vanaf vers 27 vinden we dat verhaal, hè, dat ze tegenspraken. Vers 27. En tot hem kwamen sommige der Sadduceeën, welke tegensprekende. Dat was het probleem van de Heer Jezus, dat men hem tegensprak. Hebben we in 12, Hebreeën 12, de eerste versen ook gezien. Hij heeft het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. Maar dan zegt de Heer in vers 35. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven, dat is de toekomende eeuw. Dus het nieuwe verbond, de nieuwe schepping in het algemeen. En de opstanding uit de doden, dan weet je dus ook direct wat die toekomende eeuw is. Alles wat ligt na de dood en alles wat ligt voor de dood is de tegenwoordige boze eeuw. Valt nog wel meer over te zeggen, maar voor het gemak hou ik het hier even bij. Maar er staat bij, die zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. In de opstanding wordt niet getrouwd. Waarom niet? Omdat dat hele, het huwelijk en de gemeenschap is iets voor een oude schepping, want dat beeldt uit hoe een nieuwe schepping tot stand komt. En als die nieuwe schepping er één keer is, dan vindt er geen geboorte, dan wel wedergeboorte meer plaats.
Sowieso zijn de tegenstellingen dan
weg. Ja, de tegenstellingen zijn weg. De tegenstellingen zijn weg, ook van licht en duisternis, want die zijn er ook niet meer, want God zelf zal hun licht zijn. En dan hebben we nog één uit Openbaring, want er staat over, volgens mij staat daar over de boom des levens, dat die de 12 maanden van het jaar vrucht zal voortbrengen. Gaat dus niet meer dood, de bomen en de plantjes en alles. Dat zit ook in een lied, ja. Maar er zal ook geen schaduw meer zijn. Nee, die stad wordt dan voorgesteld als doorluchtig goud. Is geen schaduw meer. Maar goed, allemaal dat soort dingen. Dat heb je niet meer in de nieuwe schepping. Vers 26.
Wat zeg je? Het is niet de hoogte 40 graden. Geen schaduw meer.
Nee. En vers 36 zegt, want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk. Daar heb je hem dus weer. En zij zijn, je raadt het al, zonen Gods. Helaas weer vertaald met kinderen. Maar dat hebben we wel eens vaker gezien, hè? Ik heb één keer alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament opgezocht waar kinderen staat, maar waar zonen moet staan, dus dan, ja, dan ben je een uur bezig of iets meer en dan weet je dat. Hoef je dat niet elke keer weer na te zoeken. Maar er staat, zij zijn zonen Gods, terwijl zij zonen, want daar moet het ook weer staan, der opstanding zijn. Erfgenamen van God en erfgenamen van de opstanding. En wie zijn zonen Gods, dan wel wie zullen tot zonen Gods worden aangesteld? De gemeente. Onder andere Romeinen 8. Dus hier vind je dat nog een keer. Ja. Laten we maar weer teruggaan. Want wij waren bij die vele tienduizenden der engelen. Nogmaals, wij zijn toegevoegd aan die vele tienduizenden der engelen. Wij zijn dat. Tot wil zeggen tot en met. Tot in. Niet tot aan, niet erbij gevoegd. Maar, ja, hoe zeg je het dan? Niet bijgevoegd. Ingevoegd kan ook niet.
Samengevoegd?
Ja, samengevoegd, maar dan heb je nog het idee dat er twee categorieën zijn. Dus het, ik weet niet wat voor woord je daarvoor moet gebruiken. Ja, één geworden met. Maar dan, zelfs dan kan je nog de gedachte hebben dat je twee categorieën hebt.
Gefuseerd.
Deel uitmaken.
Ja, er zijn nog twee.
Ja, deel uitmakend van. Dat is misschien nog wel het beste. En omdat er blijkbaar niet zo'n goed woord voor is, ja, krijg je misverstanden. Maar die vele tienduizenden der engelen, dat zijn wij. En die komen wij dus tegen in Judas, een paar Bijbelboeken verder. Judas, hoofdstuk 1, verrassend. Want er is maar één hoofdstuk. Vers 14. Waar staat. En van deze heeft ook Enoch. Dat is Henoch. Maar de H is een stomme letter. Dus die spreek je, niet, spreek je dan soms niet uit. Vooral op Urk. Hè? Nee.
Urk was het eigenlijk.
Ja. Drenthe, ja. Drenthe ook.
Hoor. Drenthe ook, ja.
Die zeggen ze ook, horde is horde. Ja. Heb je me begrepen?
Heb je me begrepen, ja. Ja. Mm-hmm. Dat komt omdat de letter H staat voor geestelijke dingen. Goed. Zelfs de letter G en de letter... Zelfs de letter G kan nog eens wel verdwijnen. Of de G wordt een H en daarna verdwijnt de H helemaal. Leuk is dat. Weet je wat ik zo leuk vind in de Engelse taal? Dan heb je heel vaak, dan schrijf je GH, je spreekt er niks van uit. I thought, je schrijft GH.
Height bijvoorbeeld. Ja, height. Dus heb je high, GHT, maar is height.
Height. Ja, precies. En zelfs het Engelse woord eight, het getal 8, schrijf je ook GH, maar je spreekt het niet uit. Dat komt omdat de H... En staat voor geestelijke dingen. En de ayin, want dat is eigenlijk de Hebreeuwse... Dat kan de Hebreeuwse letter zijn voor een G, maar die valt ook wel eens weg. Die spreek je soms ook niet uit. En dat vind je in de taal dus nog steeds terug. Zelfs in het Engels. Maar ja, dat Engels met Hebreeuws van doen heeft. Zelfs het woord eet, de GH... Schrijf je nog wel, je spreekt hem niet meer uit. Je vraagt je af waarom je hem nog schrijft. Zal ik je vertellen waarom je hem nog schrijft? Dat komt omdat het woord eet, komt gewoon uit Hebreeuws. Dat is gewoon een geet. En een geet is de achtste letter. Dat is getal 8 dus. En een geet, ja, daar zit die G en die T nog wel in. Die spreek je wel uit. Ja, G kan ook wel eens een K worden. Dan spreek je bijvoorbeeld over een, niet over een geet, maar over een octaaf. Een oct of een octopus. Allemaal 8. Wat zeg je?
Night.
Night, daar zit ook in. Ja, ja. Maar een high.
Als je high bent.
Als je high bent, dus, ja. Ja, ja dan ben je aardig geestelijk, ja. Ja. Maar goed... Ja, dat vind je in de taal allemaal terug. Razend interessant. Leer je ook nog eens wat van. Dan leer je bijvoorbeeld dat woorden en hoe je het schrijft allemaal niet zo vast ligt. Maar daden, ja. Maar goed. Ik bedoel, Nederlands ook. Als je toch een oud boek leest, dan wordt in een keer dubbel E en menschen. Dan schrijf je ook weer de G en op een gegeven moment verdwijnt dat weer. Dat heb je zo in taal. Maar goed, dat was even helemaal buiten de orde. Daar komt dit verschijnsel dus ook vandaan. En van deze heeft ook Enoch, de zevende van Adam. Dat was dus een zevende, nee niet zijn zevende zoon, maar het was de zevende generatie. Die heeft geprofeteerd. Het boek van Henoch kennen wij nog en daar komt dit ook uit. Zeggende, en dan even bedenken dat Henoch dus leefde voor de zondvloed en alles. Dat dus heel lang geleden is. Maar die heeft blijkbaar al geprofeteerd. Zeggende, ziet de Heer is gekomen met zijn vele... Tienduizenden heiligen worden ze hier in één keer genoemd. En dat is dus ook de gemeente. En wat moet die groepering doen? De Heer komt met zijn tienduizenden heiligen. Dan moeten die tienduizenden heiligen eerst zijn opgeklommen tot hem. Maar goed. Wat doen die? Die komen om gericht te houden tegen allen en te straffen... alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Oordeel brengen namelijk.
Misschien heb ik het niet goed toen begrepen. Maar ik meen dat ik Appes heb horen zeggen dat die duizenden heiligen...
Ja.
Dat de, al die martelaren... waren die we gehad hebben van, nou ja, er zijn zoveel mensen, christenen die in een levensgrote koekenpannen terechtgekomen zijn. En, ja, dat heb ik echt gezegd.
Ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja.
Dat die heiligen zouden.
Als het christenen zijn, ja, dan horen ze er wel bij. Maar omdat ze per se martelaren zijn, nou nee, dat lees ik nergens.
Ook niet in die witte gewaden?
Ja, daar lees je wel wat over, daar staat ook wel wat over. Dat is in Openbaring. Maar daar wordt volgens mij... Ja, ik wil het wel opzoeken. Nou, zullen we het doen? Maar volgens mij wordt daar alleen gesproken dat ze witte klederen krijgen. Ze krijgen geen kronen op hun hoofd. Even checken. Openbaring...
Terwijl ik dan denk, dat hebben ze zo verdiend. Dus ja, wat hebben wij nou eigenlijk gedaan dan?
Even voor de statistieken. Henoch is in het jaar 627 geboren en in het jaar 992 weggenomen.
Vanaf Adam dus, hè? Ja, dat is in de eerste millennium. Ja. Ja, in Openbaring 6 vind je martelaren. Maar dat gaat over martelaren uit de grote verdrukking, wat nog toekomst is. Ja, in Openbaring 6, vers 9. En toen het, dat wil zeggen het lam, uit vers 1. Toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. In de grote verdrukking namelijk zijn zij om het leven gekomen. En zij riepen met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. Pas daarna spreekt over de mensen... die vanwege hun geloof gedood worden, niet in de 70ste week van Daniel, niet in de grote verdrukking, maar in de 33 jaar daarna. En pas daarna zullen ze opstaan. Maar hier wordt ook niet gezegd dat zij een oordeel zouden brengen. Nee, die tienduizenden der heiligen spreekt over de gemeente. Dat sluit ook weer perfect aan bij Hebreeën 12... Want, er staat in vers 23, dat wij ook zijn gekomen tot de algemene vergadering, en dan laat ik die nog even liggen, maar wij zijn ook gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen. Zonen. Als je eerstgeborenen leest, moet je denken aan zonen. Degenen die tot zoon zijn gesteld, ontvangen het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht bestaat onder andere uit koningschap en priesterschap. Koningschap wil zeggen heerschappij, eventueel dus ook oordeel. En priesterschap wil zeggen dat zij het woord Gods bedienen en bekendmaken. Maar dat is, die term, dat zit allemaal in zo'n term, de gemeente der eerstgeborenen. En dan nog de term gemeente zelf, want de term de gemeente is het Griekse woord ecclesia, wat bij de Grieken de rechtsprekende vergadering is. Zij hebben, zij zijn de volksvertegenwoordiging. Zij zijn degene die over bepaalde zaken een oordeel uitspreken. Bij de Grieken. En daar komt dit vandaan. En het sluit heel goed aan bij die vorige term. De algemene vergadering. Want ja, wat is nou weer een algemene vergadering? Dat zegt toch ook niks?
Ja, dat heb je één keer per jaar.
Algemene vergadering, ja. Dan mag elke lid mag komen, ja. Dan mag je je zegje doen. Nee, een algemene vergadering. In het Grieks is dat maar één woord. Ik weet niet of ik dat opgeschreven heb. Panegyris, weet ik veel hoe je dat uitspreekt. Maar het is, komt van twee woorden, namelijk pas en agora. En pas wil zeggen alles, algemene, iedereen hoort erbij, alles. En de agora, dat was in Athene, was dat de markt waar men samenkwam, om onder andere godsdienstige redenen, maar waarvan ook bekend is dat daar de Ecclesia, Griekse volksvergadering, die kwam daar ook samen. Dat zit eigenlijk achter die twee termen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Het is die groep die in de stad, in dit geval dan Athene, recht sprak. En dat beeld wordt gebruikt en wordt van toepassing gebracht op ons. En dat het dus gaat over oordeel en rechtspreken, dat sluit weer precies aan bij wat we net gelezen hebben in Henoch. Waar staat dat de Heer zal komen met zijn vele tienduizenden der heiligen. Dan zijn het in één keer geen engelen meer, maar dan zijn het heiligen. En dat sluit ook weer precies aan bij wat er daarna staat. Er staat eerst nog die in de hemelen opgeschreven zijn. Maar goed, en dan staat er, wij zijn gekomen tot God, de rechter over allen. En daarvan heb ik de vorige keer ook al gezegd, dat dat hetzelfde betekent dat wij zijn toegevoegd aan God, de rechter over allen. God wordt hier beschreven, wordt gezegd, hij is de rechter. En wat doet God? Hij verzamelt zich een volk uit de volkeren, hij verzamelt zich de gemeente uit alle volkeren, en die krijgen een positie van eerstelingen binnen dat koninkrijk. Zoals dat in het Oude Testament ook gebeurde. En dat is de positie die wij hebben. Niet alleen maar een positie in de hemel. Wat zegt dat de hemel meer is dan de aarde? Hemels koninkrijk of aards koninkrijk. Wat is het verschil? Nou, dat wij heersen. En dat staat er ook. Dat wij met Christus zouden heersen. En als je die dingen bij elkaar optelt, dan kom je dus tot de conclusie dat hier nadrukkelijk gesproken wordt. Jullie hebben een hemelse positie ontvangen, zelfs een positie van koningen. En priesters volgt hier ook nog wel hoor, in vers 24. Want dat is de positie van middelaar eigenlijk. Maar goed. De algemene vergadering wil dus zeggen... Ja, het is het uitvoerend lichaam. Ja. Die uitvoering geeft aan de wil van de koning. Zou je ook kunnen zeggen. En de gemeente der eerstgeborenen is de Ecclesia, is de volksvergadering. En die bestaat uiteraard uit eerstgeborenen. Uit zonen. Uit erfgenamen. Wat erven wij dan? Nou ja, wij zijn gezegend met Christus, wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening in hem. Alles wat hij heeft ontvangen, hebben wij ook ontvangen. En van hem staat in Hebreeën 1 dat hij erfgenaam geworden is van alle dingen, het heelal, van hemel en aarde. Daar zijn wij, hebben wij dus ook deel aan. Want wij hebben zijn leven ontvangen. Hij is de eerstgeborene. Wij zijn de eerstgeborenen. Er is niet maar één zoon van God. Nee, Hebreeën 2 zegt dat God bezig is om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. En dat zijn wij. Niet één eersteling, maar eerstelingen. En als je slim bent, dan zeg je, ja, maar dat kan helemaal niet, want er kan maar één eersteling zijn. Ja, dan wil je het gewoon dus niet begrijpen. Toch? Ja. Zouden wij wel begrijpen. Ja, als je verstand hebt, dan dus kan je nogal in de weg staan. Want dan ben je namelijk veel te spitsvondig en dan kan je allerlei uitwegen zoeken en vinden. En als je arm van geest bent, dan is het makkelijk. Dan kom je niet eens op de gedachte om iets anders te bedenken. Toch?
Maar als je slim bent, dan gebruik je gewoon je eigen lichaam als voorbeeld.
Ja. Dus er zit één hoofd aan en het lichaam doet wat het hoofd zegt. En dat is precies het beeld wat de Bijbel ook gebruikt. Ja. Als Christus in de toekomst verschijnt, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En wat zullen wij doen? Aan de ene kant recht spreken en oordelen en aan de andere kant zullen wij het evangelie prediken. Dit is de functie van koning en priester tegelijk. Er staat nog in vers 23, dat is ook wel aan, er staat gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En dat betekent wat meer dan wij oppervlakkig denken. Wij denken oppervlakkig, nou dan is onze naam daar bekend, dat is dan fraai. Hij weet wie we zijn, hij kent ons en wij staan daar opgetekend. En nou ja, als we ons dus melden, dan kan hij het opzoeken in het register of zo. Ja, maar het betekent nog iets meer. Het betekent namelijk dat wij daar onze rechten en plichten hebben in de hemel. Het heeft te maken met ons hemels burgerschap, zoals dat heet. Want toen Jozef en Maria, wat moest er met Jozef en Maria gebeuren? Die moesten beschreven worden.
Geregistreerd.
Moest geregistreerd worden.
Geregistreerd partnerschap.
Voor de tax, voor de belasting. Dan weten ze wie je bent, dan weten ze je te vinden, weten ze je woning, verblijfplaats, je adres. En dan kunnen ze je blauwe envelopjes sturen. Ja, dan krijg je een burgerservice nummer. Ja, maar het beeld uit dat je ergens geregistreerd staat, dat je ergens bij hoort. Bij het Koninkrijk der Nederlanden horen wij bij. Ja, dat is de oude mens, maar de nieuwe mens die hoort bij het Koninkrijk der Hemelen. Officieel, met alle rechten en plichten. En een van de rechten van de eerstelingen is dat die heerst over het volk. Wij kennen dat systeem niet meer. Ja, wij hebben wel een volksvergadering, maar die wordt gewoon gekozen door het volk. Maar dat was niet de situatie van de Grieken. De situatie van die oude Grieken was dat die figuren aangesteld werden door de koning zelf. En zo is het in de Bijbel ook. De koning stelt die zijn onderdanen aan. En dan moet ik er wel bij zeggen dat je ook alleen aangesteld wordt als eerstgeborene als je geschikt daarvoor bent. Als je bekwaam bent. Nou, wij zijn daarvoor bekwaam gemaakt, zegt 2 Korinthe 3. Dus wij kunnen niet zeggen, ja, maar wij zijn daar niet goed genoeg voor of wij kunnen de Heer niet dienen. De Heer kan met mij niks, dat is niet waar. De Heer heeft ons bekwaam gemaakt, wij kunnen dat. En de oproep is, want daar komt het straks ook op, de oproep is dat wij ook inderdaad zouden wandelen als eerstgeborenen. Want met deze term eerstgeborenen in vers 23 zijn wij tevens terug in vers 16. Waar wij opgeroepen worden om geen hoereerder te zijn, zoals Esau. Wij zouden niet ontrouw zijn, zoals Esau. Want die gaf voor aardse zaken, voor een spijze, gaf hij zijn eerstgeboorterecht op. En toen heerste hij dus niet, toen werd hij onder Jacob gesteld. En Jacob kreeg het eerstgeboorterecht en stond boven Esau. En Jacob kreeg alles en Esau kreeg veel. En zo is het voor ons ook. Wij krijgen alles. Wij krijgen hemel en aarde en heerschappij vanuit de hemel. En Israël in de toekomst krijgt alleen de aarde. Of dat dan minder is of zo, ja, dat weet ik ook niet. Zo is het nou eenmaal. Ja. Betekent in ieder geval dat wij ons bewust zouden zijn dat de Heer met ons nog een groter werk wil doen dan met Israël in de toekomst. En daarom komt ook elke keer die oproep van veel meer zullen wij niet ontvlieden, et cetera. Zo van, jongens, jullie hebben een veel hogere roeping. Wees je daarvan bewust. Want je krijgt er ook twee keer zoveel spijt van als je niet je loopbaan loopt. Oké. Dan staat er nog, de laatste van vers 23, dat wij zijn gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Dat wil wederom zeggen dat wij die geesten der volmaakte rechtvaardigen zijn. Vorige keer heb ik ook gezegd, zijn wij geesten? Ja, wij zijn wel degelijk geesten. Wij zijn wedergeboren uit de geest. En dat is het leven waar het om gaat. Niet het vlees, maar het gaat om de geest. Christus in ons. Geesten der volmaakte rechtvaardigen. Nou, dat wij volmaakt zijn, zegt Colossenzen hoofdstuk 2. En dat we gerechtvaardigd zijn, zegt Romeinen hoofdstuk 5. En juist daarom, omdat wij zo gemaakt zijn door hem, niet naar de uiterlijke mens, niet naar de oude mens, maar naar de inwendige mens, kunnen wij die functie ook vervullen in de toekomst, is de gedachte. Want ja, als je iemand hebt die recht moet spreken, moet hij zelf wel rechtvaardig zijn. En voor dat doel zijn wij ook rechtvaardig gemaakt, dan wel rechtvaardig gerekend. Vers 24, waar staat dat wij gekomen zijn tot de middelaar des Nieuwe Testaments. En daarvoor geldt dus weer hetzelfde. En dat is misschien moeilijk in onze gedachten, maar er staat dat wij zijn toegevoegd aan de middelaar des Nieuwe Testaments, namelijk Jezus. Dat betekent dat wij dus ook middelaars zijn. Wij zijn toch zijn lichaam, zoals gezegd, hij is de middelaar bij uitstek, maar wij zijn middelaars in het meervoud. Want, dat heb ik vorige keer ook gezegd, maar het is wel een goed voorbeeld. Als er in Hebreeën 1 staat dat God spreekt door zijn zoon. Daar spreekt de zoon, spreekt nu het evangelie. Die bemiddelt tussen de mens en God. Maar ja, spreekt de Heer nou letterlijk rechtstreeks tot ons? Nee, het gaat vanuit de schrift en het gaat via mensen. En die mensen zijn dan dus middelaars. En die functie van middelaar is die functie van priesters. Want Hebreeën 5 geeft een beschrijving van wat een hoge priester is. Maar je kan er ook gewoon middelaar in vullen. Want in Hebreeën 5 vers 1 staat, want alle hoge priester, dat wil zeggen elke hoge priester, wie het ook is, die wordt uit de mensen genomen. En hij wordt gesteld voor de mensen, dat wil zeggen ten behoeve van de mensen, in de zaken die bij God te doen zijn. Hij bemiddelt namelijk tussen God en de mens. Verder ga ik er niet op in, maar het gaat er maar om dat dat de functie van hoge priester is. En als je dus het woord middelaar tegenkomt, kan je dus ook gerust hoge priester invullen. En er is maar één hoge priester en wij zijn priesters. In dienst van de hoge priester. Als wij het woord Gods verkondigen, zijn wij priesters. Priesterschap heeft niks te maken met het vervullen van rituelen. Ja, dat was onder het Oude Testament onder andere zo. Maar die rituelen, die beelden ook alleen maar goddelijke bijbelse waarheid uit. Rituelen van reiniging en wassing en brood klaarleggen en lichtjes aansteken. Dat doen wij toch ook? We geven de mensen toch ook brood en licht? Toch? Ja, Ja, goed. Wij zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments. De middelaar van het Nieuwe Testament. En dus niet van het Oude Testament, waarvan Mozes de middelaar was. En dan volgt er nog wat moeilijks. Er wordt eerst gezegd dat Jezus is. Dan wordt de nadruk nog gelegd op zijn mens zijn. Op het feit dat hij mens is. Want Jezus is de naam die hij ontving toen hij geboren werd. De mens Jezus. En waarom is het zo? Een middelaar, dan wel een hoge priester, moet genomen worden uit de mensen. En het menselijke aspect staat dus voorop. Daarom wordt hij hier Jezus genoemd. Hij is ook wel degelijk de Christus, de opgewekte, de Zoon van God. Ja, hij is die beide. Maar de ene keer wordt de nadruk gelegd op het feit dat hij mens is. Want als hij geen mens is, kan hij ons ook niet verzoenen met God. Dat moet een mens doen. Maar daar staat er, wij zijn gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus en het bloed der bespringing, dat betere dingen spreekt dan Abel. En de algemene gedachte, laat ik eerst wat zeggen over het bloed der bespringing. Bloed der bespringing zijn wij ook al tegengekomen in hoofdstuk 9. Dan weet je namelijk direct wat het uitbeeldt en hoef je dat niet zelf te bedenken. Dus dat is zo makkelijk, hè? In hoofdstuk 9 vanaf vers 18. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Het eerste verbond, het oude verbond, werd ook met bloed ingewijd. Want, vers 19, als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, bespringende en bespringde beide het boek zelf en al het volk. Dat wil zeggen, dat woord komt tot dat volk. Dit is het bloed, vers 20, des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij bespringde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten, al het gereedschap van de dienst, met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. Alle dingen worden door bloed gereinigd. Bloed spreekt namelijk van reiniging. Alleen onder het Oude Testament was het enkel een beeld. Want ja, het was niet letterlijk zo dat men gereinigd werd. Want als je letterlijk met bloed besprengd wordt, dan wordt het niet schoon van. Maar het is een uitbeelding van hoe het onder het nieuwe verbond zou plaatsvinden. En er komt dus vergeving en reiniging en dus leven tot stand door het bloed. Als je besprengd wordt met bloed, betekent dat jij het leven ontvangt. En het leven zit weer in het woord, daarom wordt het boek ook besprengd. En zo is het onder het nieuwe verbond ook, wij zijn ook met bloed besprengd. Er staat een verwijzing onder naar 1 Petrus 1 vers 2, onder Hebreeën 12 vers 24. Daar staat dat ook, dat wij met bloed besprengd zijn. En dat betekent nogmaals dat wij het leven van Christus hebben ontvangen. Maar dan volgt de moeilijkheid, want er staat er, dat bloed der besprenging, dat spreekt betere dingen dan Abel. En de meeste uitleggers zeggen dan dat het bloed der besprenging, namelijk het bloed van Jezus, het leven van Jezus, dat spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Want wij weten namelijk iets over het bloed van Abel. Want het bloed van Abel sprak ook. Lezen wij in Genesis 4. Als Kain Abel doodgeslagen heeft, dan staat er dat het bloed de aardbodem inging en dat het bloed roept om wraak. Dat het dat die moord van Kaïn gewroken wordt of zo. En men legt daar een link tussen, die ik dus niet helemaal begrijp. Want ja, wat zou dan de tegenstelling moeten zijn? Dat weet ik dus niet goed. Want zijn wij dan ook besprengd met het bloed van Abel of zo? Nee. Het blijft nogal vaag. En dat komt omdat men invult het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dat staat er wel niet, maar men vat dit op als een ellipsis, zo heet zo'n, zo'n geval. Een weglating. Ander voorbeeld van zo'n ellipsis. Ik ga vandaag naar Pietje en morgen ga ik weer. Morgen ga ik weer naar Pietje. Maar dat zeg je er dan niet weer achteraan. Nou goed, dat, zo vat men dit ook op. Het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Maar dat staat er niet en dat is volgens mij ook niet de strekking van het vers. Want het gaat niet om het bloed van Abel wat spreekt, maar het gaat om Abel zelf die spreekt. Spreekt Abel dan nog? Nou, dan zijn we weer terug in Hebreeën 11, de eerste verzen. Vers 4, waar staat: door het geloof heeft Abel een meerder offerande aan God geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof, spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Zijn geloof en zijn rechtvaardigheid spreekt nog steeds, omdat hij leefde uit geloof, handelde uit geloof en werd daarom rechtvaardig gerekend. En Abel spreekt dus nu nog, net zoals al die andere oud-testamentische gelovigen, omdat zij, zoals ik gezegd heb, een sprekend voorbeeld zijn. Ze hebben nog steeds iets te vertellen, maar al die voorbeelden, die sprekende voorbeelden, vallen in het niet bij het spreken van de Heer Jezus Christus. En ook het werk van de Heer Jezus Christus. En dat is waar het om gaat hier. Blijkt ook uit het volgende vers hoor. Alleen de moeilijkheid zit hem erin dat er in vers 24 staat: het bloed der besprenging dat betere. En er staat dat. En dat is een beetje lastig. Er staat: het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Spreekt, dat zou je erachter moeten zetten. Niet betere dingen dan het bloed van Abel, maar betere dingen spreekt dan Abel spreekt. En dat woordje dat, de vraag is namelijk of dat terugslaat op bloed der besprenging. Dit is niet helemaal duidelijk, ook uit de vertaling niet. En ook uit de grondtekst niet. Want, hoe heet zo'n ding? Dat, is dat een aanwijzend voornaamwoord? Ja, heeft iemand er verstand van? Ja, dat is een aanwijzend voornaamwoord. En dat kan terugverwijzen naar een voorwerp, maar het kan ook terugwijzen naar een persoon. En de vraag is of het hier wel terugwijst naar het bloed, of dat het terugwijst naar de persoon. En ik denk dat laatste. En ik denk dat de zin moet zijn dat wij gekomen zijn tot de middelaar des Nieuwe Testaments, namelijk Jezus. En dan zet je dat bloed der besprenging tussen haakjes. Dan staat er: wij zijn gekomen tot Jezus die, niet dat, maar die betere dingen spreekt dan Abel spreekt. Want Abel spreekt nu nog wel, maar de Heer nu spreekt hogere, grotere dingen. Abel was slechts een afschaduwing van. En de Heer Jezus Christus is het volmaakte offer, of het volmaakte woord, of het volmaakte getuigenis, of hoe je dat ook maar noemt. En dat de nadruk ligt op het spreken van de middelaar, het spreken van Jezus en het spreken van Abel, en dat de nadruk niet ligt op dat bloed, blijkt ook uit het volgende vers.
Hem komt ook de wraak toe, toch?
Ja, ja, dat is wel waar. Dan kan je wel terug naar het bloed. Er valt wel verbinding te maken met dat bloed. Alleen in dit verband, je bent het verband met vers 25 kwijt. Want in vers 25 ligt de nadruk weer op dat spreken. Want daar staat, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Dan is de vraag, wie spreekt dan? Want dat weten wij eigenlijk uit dit verband helemaal niet. Want er staat in vers 25 niet, zie toe dat gij dat wat spreekt. Dan had het terug kunnen slaan op dat bloed der besprenging. Maar er staat, dien gaat over een persoon. En als je vraagt, wie is dan de persoon die spreekt? Dan is het antwoord, dat is de middelaar des Nieuwe Testaments, namelijk Jezus. En Jezus spreekt betere dingen dan Abel spreekt. En zie toe dat gij dien die dus nu spreekt, niet verwerpt. Dat lijkt mij de logische gedachte hier. Dat betekent dus dat je dat bloed der bespringing tussen haakjes kan zetten. En je moet dat veranderen in die. En dan ben je klaar. En dan is het verband met het schriftgedeelte ook duidelijk. Dat er daarna vragen over blijven over dat bloed van Abel en zo. Ja, dat is zo. Dat begrijp ik. Maar neem niet weg dat de gedachte hier wel moet zijn. Want de nadruk ligt op dat spreken. Wij zijn gekomen tot die middelaar, wij zijn er zelfs aan toegevoegd, maar het neemt niet weg dat wij ook wel degelijk zouden luisteren naar hem. En dat spreken staat dus voorop. Dat spreken van hem tegenover het spreken van Abel. Want er staat ook niet het bloed van Abel spreekt. Dat vullen wij in en wij vatten het op als een ellipsis, maar dat is niet gezegd dat het is. En dat spreken zo belangrijk is en dat het daar wel om moet gaan, blijkt uit die hele brief. Want zoals gezegd, in Hebreeën 1 begint het met, God heeft eertijds veelal wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, maar hij spreekt nu tot ons door de Zoon. En dan gaat hoofdstuk 2 verder, en die moeten we er wel degelijk even naast leggen. Hoofdstuk 2 vers 1 gaat verder met, daarom moeten wij ons te meer, omdat hoger is beter, een hemelse positie, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen, niet van ons, staat schuin gedrukt, staat er dus niet, wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Door wie? Door de Zoon, dan wel van de Zoon. Daar zouden wij te meer naar luisteren. Want vers 1 van hoofdstuk 2 slaat terug op vers 1 van hoofdstuk 1. Die kan je gewoon achter elkaar lezen. Dan lees je in vers 1 van hoofdstuk 1. God, tussen zijn weg laten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen door die Zoon ten gehore wordt gebracht. Om het dan zo te zeggen. En hier in hoofdstuk 2 werd ook al de vergelijking gemaakt tussen het oude en het nieuwe verbond. Want er werd gezegd, want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen hebben, was onder het oude verbond, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? En als je nu vraagt, wat is dan die grote zaligheid? Nou, dat wij een hemelse positie hebben in plaats van een aardse. En ditzelfde vind je dus terug in vers 25, waar staat, van hoofdstuk 12, waar staat, zie toe dat gij dien die spreekt, die Zoon, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, Mozes dus, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. En dan zie je dus dat die grote zaligheid uit hoofdstuk 2 spreekt over die hemelse positie. Nou, dan kan je nog de vraag stellen. Onder het oude verbond werden ze wel veroordeeld als ze de wet overtraden. Staat hier, ze zijn niet ontvloden aan het woord van Mozes. Nou ja, niet direct, maar uiteindelijk zullen ze door de wet wel veroordeeld worden. De wet veroordeelt sowieso. Dus vind ik ook niet zo'n punt van discussie. Het gaat om de gedachte die er ontwikkeld wordt. Dat de Heer Jezus Christus hoger en meer is dan Mozes. Maar goed, we zullen het er maar bij laten. Volgende keer kom ik er wel weer even op terug.